Open kaart.
Een bak met kaarten en op elke kaart staat een vraag. En de gast bepaalt zo, of de willekeur bepaalt zo, welke vragen worden gesteld. 150 vragen zitten erin. Volkert de Jong zit tegenover mij. Hij is kunstenaar, beeldhouwer, beeldend kunstenaar. En deze week opende in Maastricht de TFAF, de wereldwijde kunstbeurs. En voor het eerst zijn er ook hedendaagse kunstenaars aanwezig die nieuw werk presenteren. Welkom, Volkert.
Dankjewel.
Ja, ik associeer TFAF toch vooral met een nieuw gevonden Rembrandt of een Picasso die eindelijk op de markt komt, of een koopje, een Matisse voor slechts 4 miljoen. Ja. En ineens sta jij daartussen met nieuw werk als levende kunstenaar.
Ja.
Hoe komt dat zo?
Dat komt omdat ze dus inderdaad vanuit die beurs besloten hebben om iets met hedendaagse kunst te doen. En daar is een curator aangesteld, Mark Kramer. En hij heeft een thema uitgekozen. Dat ging rondom een werk van Joseph Beuys. Dat heet Zeig mir deine Wunde. En dat is het thema dus van dat gedeelte.
Laat mij jouw wonden zien.
Ja, precies. En daar heeft hij meerdere kunstenaars voor geselecteerd. Die gerepresenteerd werden door een galerie, zeg maar, op die beursvloer in een apart gedeelte. Dus je moet je voorstellen, inderdaad, dat is dus een vrij ruime plek waar dus je die kunstwerken ziet. En waar dus tafeltjes staan, ook waar de galeriehouders dan aan zitten. En het vormde inderdaad wel een soort van een beetje een rustig eiland eigenlijk in die wat je beschrijft. Die gekte, zeg maar, rondom antiek en oude meesters.
Sommige plekken was het extreem druk. Bijvoorbeeld waar de nieuwe Rembrandt, de nieuw ontdekte Rembrandt, werd getoond. Daar stonden lange rijen en daartussen stond jij met je werk.
Ja.
De New York Times noemde jou al jaren geleden, al een jaar of 10 geleden, waarschijnlijk, dat is een soort disclaimer, waarschijnlijk, probably, the most important artist of the Netherlands. Waarschijnlijk de belangrijkste kunstenaar van Nederland, volgens de New York Times. Dit keer hadden ze ook weer aandacht voor wat je had gedaan. Ja, laten we even teruggaan naar dingen die je in het verleden hebt gedaan. Een enorme voorkeur door de jaren heen voor schuim als materiaal.
Dat klopt, ja. Ja.
Peurschuim en
polyurethaanschuim. Ja.
Niet per definitie mooi spul om naar te kijken.
Nou, dat is nog niet zo gezegd. Ik heb mezelf aangeleerd om inderdaad dit soort industriële materialen zo eigenlijk te manipuleren en vorm te geven. Dat ze inderdaad wel heel aantrekkelijke verschijningsvormen ook aannemen. Dus felgekleurd of inderdaad minder aantrekkelijk. Maar ik kan dat hele palet eigenlijk nu heb ik in mijn vingers, zeg maar, met dat schuim. En ik denk wel belangrijk is om te zeggen dat voor mij een belangrijk motief was om met dit soort materialen te werken, is omdat ze een hele onethische oorsprong hebben. Dat ze dus geproduceerd worden door bedrijven die met name geïnteresseerd zijn natuurlijk in winst maken. En ook het niet zo nauw nemen met de mensheid.
Vanwege het milieu of de arbeidsomstandigheden?
Nou,
of
ook vanwege dus dat ze chemische producten in de soort gelijke fabrieken produceren voor chemische wapens. Of inderdaad, zoals in de Vietnamoorlog, Agent Orange. En dat soort fabrieken die maken dus niet alleen maar PU-schuim, maar ook een hele grote variëteit aan andere chemie die niet altijd, zeg maar, kosher zijn, zou ik maar zeggen.
En dat geeft een andere lading aan het werk dan wanneer je met ambachtelijk gemaakte klei zou werken.
Ja, precies. Dat is de motief om daarmee te werken. Is inderdaad om iets moois daarmee te maken, terwijl je gewoon eigenlijk denkt van het is natuurlijk gewoon troep. Weet je. Je hoort het niet te zien, omdat het verwerkt is in muren, in koelkasten en in koffieapparaten.
Iets moois maken van het lelijke. Een voorkeur voor figuren die je vaak in de moderne kunst ziet langskomen, bij Picasso bijvoorbeeld. Harlekijnen bijvoorbeeld. Ja. Soms ook soldaten, strijders. Maar het zijn vaak heel uitgesproken personages in jouw werk. En dat dan gemaakt van dat schuim.
Van het materiaal, ja.
Waarom vind je dat interessant? Bijvoorbeeld een harlekijn?
Ik interesseer me dus voor hoe bijvoorbeeld Picasso in het geval van die harlekijn, zeg maar, zich ook identificeerde met circusartiesten. Dat hij zei van een kunstenaar is eigenlijk ook een soort circusartiest die dat publiek continu moet bezighouden. Die moet zijn rol van entertainer, zeg maar, tentoonspreiden. Maar het is ook het lot, zeg maar, van die acrobaat dat hij niet iets anders kan doen. Omdat het zijn lot is dus om inderdaad tot in de einde der tijden gewoon continu hetzelfde trucje uit te halen. En dat vond ik eigenlijk wel heel in de context van Picasso niet helemaal kloppen met hoe hij zichzelf eigenlijk later gevormd heeft tot succesvol kunstenaar.
Omdat hij zich juist niet herhaalde, omdat hij steeds vernieuwde.
Ja, maar ik dacht van hij is natuurlijk de manipulator eigenlijk, snap je? En dus hij is niet de clown die geleefd wordt door het publiek. Maar hij is eigenlijk de overkoepelende factor die ervoor gezorgd heeft dat hij natuurlijk ook geworden is wie die, zoals we hem kennen, zeg maar. Als een heel succesvol en een financieel welvarend man. Dus dat interesseert me van in hoeverre je als kunstenaar grip hebt, zeg maar, op maatschappelijke processen of processen in de kunst. En ben je dan inderdaad een slachtoffer van iets wat al zo bedoeld is? Dat je als kunstenaar inderdaad het romantische beeld moet laten zien van aan de buitenwereld hoe het is om inderdaad in een atelier te werken en zo? Of is de kunstenaar misschien ook wel een smooth operator die dingen kan aansturen in de maatschappij? Of,
hoe zie je jezelf daarin?
Nou, ik probeer inderdaad wel iets in mijn werk te communiceren, zeg maar, naar het publiek toe. Dus het werk is een soort medium om te spreken over onderwerpen zoals inderdaad dat onethische kant van materiaal, de psychologie achter verkooptechnieken, zeg maar, van grote bedrijven. Hoeveel we gemanipuleerd worden en hoe weinig we eigenlijk de realiteit om ons heen kunnen waarnemen.
Maar jij moet ook manipuleren als kunstenaar.
In wezen wel, ja. Dus dat doe ik op mijn manier. Transformeer ik die materialen tot een vorm die dus inderdaad een figuur wordt of een voorwerp. Maar in ieder geval een kunstwerk. En waardoor je dus ook het ineens heel mooi kan zijn. Of het ineens cultuur wordt, snap je? Iets wat cultuur wil zijn, wordt ineens cultuur.
Door jouw handen. In dit geval heb je een aantal dingen gedaan. Drie nieuwe werken op Tevaf, als ik het goed heb. Eén, ja. Daarbij kijken we letterlijk in jouw hoofd. Je hebt een scan van je brein laten maken.
Ja, dat
en
klopt,
daar vervolgens een kunstwerk van gemaakt. Dus mensen die worden uitgenodigd om in jouw harses te komen.
Ja, dat klopt.
En wat zie je dan?
Nou, ik heb een hologram laten maken inderdaad van die MRI-scans die ik in het UMC heb gemaakt. Dat zijn dus scans van mijn hoofd van buiten helemaal naar binnen toe. En dat heb ik dus 3D kunnen weergeven in die hologram eigenlijk. Dat is een platte glazen plaat met een emulsie erin. Met laser wordt daar dus die afbeelding ingebrand. En als je voor die spiegel eigenlijk staat, dan ineens verschijnt die kop van mij, zeg maar, daaruit. In drie-dimensionaal, zeg maar.
Want mensen willen altijd psychologiseren bij de artiest of weten wat hij bedoeld heeft of in zijn huid kruipen. Wat wilde Picasso hier nou zeggen? Of Rembrandt, ja. Was hij gelukkig of niet? En jij doet dat heel letterlijk. Een scan van het brein en
nou,
kom maar.
Nou, het ging me inderdaad ook dus in het verlengde van dat thema van dat laat me je kwetsbaarheid of die wonden zien. Was dat idee ook van dat ik me heel erg onprettig voelde bij het idee om mijn eigen hersenen bijvoorbeeld te zien. Dat maakte me heel kwetsbaar op een of andere manier. En ik dacht, mensen die natuurlijk, dat ik in dat ziekenhuis, toen ik die MRI-scanner inging, ja, veel mensen die zeiden natuurlijk met de reden dat ze natuurlijk iets hebben, snap je? Een kanker of er is iets met die mensen. Dus dat is een heel kwetsbaar moment dat je dus eigenlijk door die technologie opgedeeld wordt in tot digitale informatie.
Maar het is ook kwetsbaar omdat al jouw gevoelens, beslissingen, je karakter uiteindelijk daar als een stuk hardware op de foto staat.
Ja, ik vond het ook interessant als je dus nagaat van dat je dus met die 3D-technologie zou je dat ook bijvoorbeeld uit kunnen printen weer. Of dat ze dus in met wetenschap bezig zijn om dus lichaamsonderdelen te printen. Zou je dus kunnen zeggen als je dan zo'n MRI-scan maakt. Ik had ook het idee van ik digitaliseer mezelf. Ik maak mezelf immaterieel. Snap je? En dat vond ik een interessante gedachte van als je dan inderdaad die data hebt. Maar die ziel of zo, of mijn persoon zoals mijn geest, zeg maar, dat zie je natuurlijk niet op dat plaatje, snap je? Dus ik had het ook veel met die arts waar ik mee samenwerkte over. Dus van wat maakt een persoon tot levende wezen? Meer dan een lichaam, snap je?
Er moet toch iets zijn van een ziel.
Ja.
Een ander werk dat gaat over een coureur. Die is verongelukt.
Mm-hmm.
Heel letterlijk. Laat me jouw wonden zien. Een soort stellage.
Ja.
Die iets zegt over een coureur.
Ja, Nee, als kind woonde ik dus naast een fotograaf. En die had weer World Press Foto gewonnen in 1974. Met een foto inderdaad die hij gemaakt had op Zandvoort, op het circuit. Van een ongeluk inderdaad, van een beroemde autoracer. En die collega, die zie je dus van die autoracer, die kijkt naar dat autovrak en die ziet zijn collega zeg maar verbranden in die auto. En in die fotoserie zie je eigenlijk dat die wanhoop van die collega, zeg maar, die dus zijn vriend ziet verbranden, een soort enorme wanhoop. Eerst zie je kwaadheid en wanhoop. En dan ineens dacht ik van, het is bijna een soort christelijk beeld of zo. Dat drama van onmacht en vreselijke het zien van dood. Dat zorgde voor een soort verstilling eigenlijk in dat lichaam van die man. En dat fascineerde me. Als kind zag ik dus die foto bij die fotograaf hangen in huis, waar ik speelde met zijn dochter. En dat is me altijd bijgebleven. Ineens moest ik denken inderdaad binnen dat thema van die TFAF, van ik wil iets met die coureur doen, die dus eigenlijk ja, de natuurwetten eigenlijk probeert te tarten door dus gewoon heel snel te rijden met zijn auto. En ineens die energie die loskomt bij die crash, zeg maar, is zo enorm. En ik dacht van, ja, het is mooi eigenlijk op een of andere manier. Het klinkt heel gek, maar die
dat besef schoonheid.
Van, ja, de schoonheid van die wanhoop, zeg maar. Dat vond ik heel, dat vond ik mooi op een of andere manier.
We moeten beginnen met die kaart dan. Dan zitten we maar te praten, ja. En hebben we het format
150 vragen, of niet?
Gaan we ze allemaal doen?
Nee, maar niet. Hè.
Nou, zeg eens.
Ben je bang om oud te worden? Staat er op deze kaart. Ik ben de laatste tijd ben ik daar wel mee bezig.
Ja?
Ik denk van, ik dacht dat van, als het leven zo zou eindigen nu, dan heb ik er ook wel vrede mee. Maar nu ik kinderen heb, denk ik van, word banger eigenlijk nu. Om sterfelijk te zijn, zeg maar.
Je hebt meer te verliezen.
Ja, denk ik, ja. Dus ik voel dat meer dan dat ik dat vroeger had toen ik geen kinderen had. Dus
Trek nog een kaart.
Wat is je mooiste tekortkoming? Interessante vraag. Ik vind een van mijn tekortkomingen wel dat ik onzeker ben, denk ik. Nog steeds. Als ik in mijn atelier ben, denk ik van, is het wel goed genoeg? Dus ik denk dat bevragen steeds van jezelf van, ja, wie ben je? Ben je wel goed genoeg voor de wereld? En ook om bijvoorbeeld mee te doen aan een tentoonstelling. Denk van, het is ook, heeft ook iets, maakt je kwetsbaar, snap je?
En dat maakt je ook beter onzekerheid. Maar uiteindelijk
denk ik, ja.
Dus moet je zeker zijn.
Vind het ook iets moois eigenlijk nu. Terwijl ik eerst dacht van, nou, dat is vreselijk dat je zo onzeker bent. Maar toch,
toch mooi.
Positieve eigenschappen uiteindelijk. Wie zou ik het liefst ontlopen? Ik denk dat ik Geert Wilders graag zou willen ontlopen.
Als je hem tegen zou komen?
Ja. En ik denk van, waar moet je beginnen met die man?
Als je met hem moet praten.
Aan de andere kant denk ik van, misschien zou het goed zijn om met hem te praten. Maar ik denk van, maakt heel veel los. En misschien kan je het beter vermijden. Of inderdaad, de recht op aflopen zou misschien nog beter zijn. Maar mijn gevoel zegt, wegrennen hier.
Een boogje eromheen. Je komt niet eens bij hem in de buurt.
Nee,
met
dat is ook zo. Maar je weet het nooit natuurlijk. Welk bedrog is er sterk bijgebleven?
Ben je wel eens echt belazerd?
Ik denk dat als je dat vraagt aan mij, dan denk ik van, ik heb daar altijd zelf een rol in gespeeld. Als je belazerd wordt door iemand, dan laat je dat op een of andere manier ook, dan komt het ook, laat je het ook zo ver komen.
Maar dan is het ook een leermoment, dus dan is het je ook wel bijgebleven. Ben je bijvoorbeeld in de kunst wel eens door een gladde galerie
houden? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Ik heb al met een galerie bijvoorbeeld in Los Angeles gewerkt. En daarvan wist ik van tevoren al van, dit is wel een beetje glad ijs. En
dat was ook zo?
Dat was ook zo, maar ik was voorbereid. Maar ik dacht wel van, als je dus zelf met zo iemand in zee gaat, dan vraag je natuurlijk ook een beetje om problemen, snap je?
Dan neem je gewoon maar je verliezen, denk je nou ja.
Ja, maar ik dacht, ik had het al een beetje ingecalculeerd. Maar het is natuurlijk wel treurig dat ik natuurlijk
dat je gelijk
zo ver gekomen ben. Dan,
we doen er nog één.
Ja, oké. Waar walg je van? Wat moet ik daar eens op zeggen, joh? zijn allemaal verrassingen, die kaart.
Ja, natuurlijk. Je moet er even nadenken. Maar, nou, er zijn vast dingen waar je echt van walgt. Waarvan je denkt, ik geloof dat ik moet braken.
Ja, ik heb het wel met media, zeg maar.
De media?
De media, ja. Dat ik niet in het algemeen, maar in het specifiek, dus in het vormen van een mening, zeg maar, is in de hoeveelheid informatie die je krijgt, is het gewoon zo moeilijk om dus een positie in te nemen als individu, vind ik. Of een mening te vormen van, wat vind je ergens van? En dat maakt me dat ik me ziek voel of zo. Dat je denkt van, het is moeilijk om daar doorheen te kijken en de waarheid te vinden, snap je?
Als de waarheid al bestaat.
Ja, precies. Dus dat is een soort onmacht. En dat maakt me ziek. Dat ik denk van, dat je die realiteit of die waarheid niet. Vaak kan dat achteraf, wordt dat ontrafeld. Hoe dingen in elkaar zitten. Of zoals nu met die presidentsverkiezingen. Dat je denkt van, straks kijken we daar allemaal achteraf op terug. En dan hoor je hoe dat allemaal gegaan is. En dan denk je van, het is om te walgen inderdaad. Dat je gewoon niet. Ja, dat je daar niet eerlijk, zeg maar, een mening over kunt vormen. Door de informatie die gewoon zo manipulatief is, weet je. Maakt me ziek.
Dat is ook heel frustrerend. De tentoonstelling heet Show Your Wounds. En die was gemaakt voor TFAF in Maastricht. Volkert de Jong, dank je wel.
Graag gedaan.
En een goede nacht.
Dank je wel.